Dit is de Longcast, de medisch-specialistische podcast van de ENVALT, waar we zuurstofrijke gesprekken hebben over de longgeneeskunde.
Hallo allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar de Longcast. Dit is de podcast voor longartsen, AIOS longziekte en andere geïnteresseerden. Ik ben Brigitte Sondermeijer en zit vandaag met Vuresh Jagirsar in het Amsterdam UMC locatie Boelelaan. We zijn vandaag te gast bij longarts Annemarie Becker. We zijn bij haar omdat er de laatste tijd nieuwe updates en modules zijn toegevoegd aan de richtlijn van de longcarcinomen. We gaan ons vandaag richten op de module waar Annemarie veel over weet, namelijk de longtumoren bij de oudere en kwetsbare patiënten. Annemarie, kan je jezelf voorstellen?
Ja, goeiedag. Ik ben Annemarie Becker. Ik vind het hartstikke leuk om hier aan mee te kunnen doen. Ik ben longarts in Amsterdam UMC en ik behandel mensen met longkanker. Daarnaast heb ik een extra focus op palliatieve geneeskunde. Dat voegt heel veel toe, vind ik zelf. En ik ben voorzitter van de richtlijn niet-kleincellig longkanker, waarbij we aardig wat toevoegingen hebben gehad, updates gemaakt de laatste jaren. Dus daarom is het denk ik nuttig om hier één uit te pakken.
Ja, ja. En gezien alle actualiteiten en ik denk een beetje de vergrijzende samenleving, hè, is het onderwerp specifiek gevallen op de kwetsbare ouderen. We kunnen tegenwoordig veel meer qua behandelingen, maar de patiënten worden ook ouder. En dat is natuurlijk meteen de eerste vraag. Hè, van wat beschouwen wij nou als leeftijdsgrens voor een kwetsbare ouderen? Hè? Dus het heeft natuurlijk denk ik niet alleen te maken met leeftijd, maar hoe is dat nou gedefinieerd?
Ja, ik vind het grappig dat je het noemt kwetsbare ouderen. Gelukkig zijn niet alle ouderen kwetsbaar. Ja. Dat is heel fijn. Dus wij noemen het eerder de richtlijn ouderen en kwetsbaren. Inderdaad, er is vergrijzing. Dat betekent ook, we hebben in Nederland 15.000 mensen per jaar die nieuw longkanker krijgen. En daarvan is de helft ouder dan 70. Dat is echt veel. Ja. En van die helft is ook weer bijna de helft is kwetsbaar. Toont ook wat tekenen van kwetsbaarheid. Dus het betekent dat meer dan 7500 mensen per jaar ouder dan van 70 zijn. En daarvan is 30% weer ouder dan 75. Dus heel veel. Dit hoeven niet kwetsbare mensen te zijn, maar oudere patiënten hebben gewoon een verhoogd risico op negatieve behandelresultaten.
Ja, want dus eigenlijk wat je zegt, bijna de helft of meer dan de helft van de presentaties ouder dan 70.
Ja.
En als ze zich presenteren, zijn er dan toch vaak nog de resectabele, dus een beetje de vroege patiënten die met de resectie behandeld kunnen worden, stadium 1, 2? Of gaat het echt om de wat vergevorderde stadium in tijden van de presentatie?
Dat maakt helemaal niet uit. Dat is eigenlijk hetzelfde als we gewend zijn van mensen jonger dan 70.
Oké, dus daar zit geen verschil tussen?
Nee, dat heb ik eigenlijk nooit gezien. Hebben ook niet specifiek naar gekeken, moet ik zeggen. Nee.
Oké, want jullie hebben inderdaad een hele mooie richtlijn opgesteld. En volgens mij zijn een aantal grote studies daarin gepoeld. Dus een aantal data van een aantal reviews. Die studies die zijn natuurlijk allemaal, die hebben gekeken naar onder andere overall survival, naar de progression-free survival, de kwaliteit van leven, de adverse events. Want dat is natuurlijk een beetje de vraag, hè, want in de richtlijn wat met name opvalt, is dat de level van evidence begint heel hoog. Maar naarmate je wat verder komt, wordt een en ander toch afgezwakt.
Helaas.
Ja, want hoe zit dat? Hoe gaat dat nou in zo'n proces?
Dit geldt voor heel veel richtlijnen. We willen natuurlijk het liefst onderzoeken gebruiken met de hoogste bewijskracht. En dat zijn gerandomiseerde trials. Helaas zijn er heel vaak haken en ogen aan als je er beter naar kijkt. Of het is open label, oftewel iedereen weet wat voor behandeling iemand krijgt. Het is geen placebo-pil. Soms is het duidelijk dat een farmaceut de sponsor is. Dan krijg je ook puntenaftrek wanneer er belangen bij een bepaalde uitkomst. En soms zijn de onderzoeken met heel weinig deelnemers. Het zijn allemaal redenen om puntenaftrek te geven. Het liefst heb je een prospectieve, gerandomiseerde, geblindeerde trial met veel mensen. Maar helaas, dat is voor weinig onderzoeken is dat het geval. En dat geld is dus ook hier zo.
Ja, want dan als je dat even samenvat uit deze richtlijn, kom je bij redelijk een aantal punten volgens mij uit op een very low grade, zoals het dan heet.
Klopt.
Maar dan moet je toch op basis hiervan aanbevelingen doen voor de praktijk.
Meer dan dat hebben we niet. Ja. Dus deels is bewijs en deels is ook een soort expert opinion. Zoals in veel richtlijnen, daar moeten we het mee doen. En we hopen toch dat dat mensen houvast geeft. Hè? Dat is beter dan niks.
Ja, precies. En weet je of die statements vanuit hier gedaan zijn, is dat nou veel verschillender dan bijvoorbeeld de landen om ons heen?
We kijken ook altijd hoe de Europese richtlijnen zijn.
Ja.
Daar is de evidence meestal niet beter, want we baseren ons op dezelfde
studies.
En soms kunnen wij iets meer gericht op de Nederlandse praktijk adviseren. Dus daarom wordt het toch gewaardeerd om dit ook in Nederland te doen.
Ja, ja, want dan, Brigitte, die gaan we even verder op het stukje kwetsbaarheid eigenlijk, hè? Want we willen toch wat dieper op ingaan.
Ja, want hoe screenen jullie op kwetsbaarheid?
Bij ouderen.
Is de ECOG nou niet gewoon voldoende?
Nou, de ECOG is eigenlijk meer ontworpen om toxiciteit te meten. En het gaat hier om veel meer dan alleen toxiciteit. Ik wil vooral weten of er geriatrische problemen te verwachten zijn. En daarbij zijn uitkomstmaten zoals het verliezen van zelfstandigheid veel belangrijker.
Mm-hmm. En wat is dan het verschil met de G8-score?
Nou, de G8-score die kijkt met 8 vragen naar of iemand vermoedelijk kwetsbaar is. En je scoort snel positief daarop. Dus soms kan het ook een verhoogde kwetsbaarheid vaststellen, terwijl dat enigszins meevalt. En je kan dat vrij makkelijk doen. Op basis van vragen, het is hoe oud is iemand? Is iemand afgevallen? Zijn er comorbiditeiten? Het zijn 8 vragen. En heb je ook apps voor wat zou in te vullen. En als die score negatief is, dus een afkappunt van 14, ja, dan kan je vaststellen dat iemand echt kwetsbaar is. En dan moet je laten meewegen hoe zwaar de behandeling gaat zijn.
En zou je nou zeggen dat iedere patiënt boven de 65 een comprehensive geriatric assessment moet krijgen?
Nee.
Of 70? Nee. Want is dat dan 70 wat we aanhouden?
Ik zou zeggen 70. De meeste onderzoeken zijn van 70 of ouder. Een enkele 75 en ouder. Het advies is om bij 70 plus, als je een wat zwaardere behandeling verwacht, die G8 wel te doen. En dan kan je inschatten of er problemen te verwachten zijn. En dan is het wel verstandig om breder geriatrisch te kijken met zo'n CGA.
En moet de geriater of nou een oudere geneeskundige nou deel uitmaken van een onco-team?
Zou niet hoeven.
Mm-hmm.
We moeten ook zuinig zijn op onze tijd. Het maakt eigenlijk, zou een verpleegkundig specialist of een oudere arts zou het ook kunnen doen, zo'n CGA. Het is net wat in de praktijk haalbaar is. In elk geval is het belangrijk om af te spreken dat het snel kan. Dus als je bedenkt, het is nodig een CGA te doen, dat je afspraak hebt in je eigen ziekenhuis, dat binnen een week een uitspraak komt bij een geriater of een ouderarts, wat dan ook voorhanden is.
Ja, en Viresh die stipt het net al aan, hè, dat er eigenlijk heel weinig houvast is. Er is wel wat houvast, maar de bewijslast of de bewijs daarvoor is heel sumier. Wat is dan precies de winst als je zo'n screeningstraject gaat doen?
Er is wel onderzoek geweest dat als er een geriatrisch onderzoek is geweest, dat bij zo'n 28% de behandeling toch verandert op basis van die CGA.
En is het dan dat het dan wordt gestopt, de behandeling, of niet wordt gegeven? Of is het juist dat het dan juist wel wordt gedaan?
Of aangepast?
Precies, het kan of niet begonnen worden, of je kan het aanpassen. Je zou kunnen denken aan een iets minder zware behandeling, een dosisreductie. Misschien meer hulp thuis. En vaak komen er ook andere problemen aan het licht waar je wat aan kan doen. Dus het doel is om voor die patiënt passende behandeling te geven. En soms betekent dat geen behandeling en soms een aangepaste.
Ja, en is er nou genoeg aandacht voor in Nederland? In oncologisch Nederland?
Ik ben bang van niet. Nee, ik denk dat soms wordt er een soort haast gevoeld, wat heel begrijpelijk is. En daardoor wordt er soms te snel begonnen met een behandeling, denk ik. Terwijl je achteraf wel had kunnen weten dat er grote risico's op toxiciteit zouden zijn.
Want zou je patiënten bijvoorbeeld fitter kunnen krijgen, stel dat het gaat om de conditie? Als het gaat bijvoorbeeld om een revalidatietraject of het lastige is, volgens mij daar niet de tijd voor, hè, om dat te doen. Maar zou zulke trekken dat je die gelijktijdig kan laten lopen? Of is dat nooit onderzocht, voor zover je weet, om...
Nou, ik denk dat we alle patiënten weten dat het helpt als je mensen activeert, fysiotherapie, goed eten. Ik denk dat voor alle patiënten geldt.
De richtlijn die er komt, hè, geeft ook nog echt specifiek advies of zwaarwegende adviezen voor een oncologisch centrum eigenlijk, hoe dat opgebouwd moet zijn qua samenstelling van zo'n team, wat er eigenlijk wel vereist is, wel of niet? Of is dat toch heel vrijblijvend?
Ja, in de richtlijnen bemoeien we ons daar niet mee. Het gaat puur om hoe kom je tot een behandelbeslissing? Welke behandelingen kunnen we aanraden of afraden? Ja, specifiek voor deze richtlijn zijn er geen extra behandelingen die je niet ergens zou kunnen geven. En zeker bij de kwetsbaren, om even iets preciezer op de behandeling in te gaan, is er echt amper evidence dat bijvoorbeeld immuuntherapie toegevoegde waarde heeft.
Ja.
Ja.
En dat is anders voor ouderen. Als het puur om leeftijd gaat, zou je helemaal geen onderscheid moeten maken naar wat voor behandeling mensen krijgen, als ze maar fit genoeg zijn. Maar bij kwetsbaren is er amper evidence, zeker niet prospectief, om überhaupt immuuntherapie te geven. En dat is echt heel lage tot geen bewijs wacht voor.
Ja.
In één studie, de Ipsos, wordt zelfs gezegd dat er geen verschil was met het geven van chemotherapie bij mensen met een PD-L1 van meer dan 50%.
En het lijkt specifiek over de kwetsbare ouderen. Hè?
Kwetsbare ouderen, ja. Kwetsbare. En het hoeft niet eens ouderen te zijn. Hè? Iemand van 60 met een performance score van 2. Daar is ook geen bewijs van dat immuuntherapie werkt. Het lijkt of je toch een soort fitheid moet hebben om het überhaupt de tijd en de kans te kunnen geven om het aan te laten slaan. En het is natuurlijk een hele dure behandeling.
Ja.
Dus dat is wel een belangrijk iets om bij stil te staan.
Ja, precies.
Zoals bij de monotherapie.
Ja. Zijn er studies die iets zeggen over de toxiciteit bij kwetsbare ouderen? Is dat dan ook toxischer?
Nou, dat is een goeie. Bij immuuntherapie is er helemaal geen bewijs dat het toxischer zou zijn.
Mm-hmm.
Alleen minder werkzaam.
Ja.
En de chemotherapie, daar is wel bewijs voor meer toxiciteit. Ook bij ouderen, gewoon puur op basis van leeftijd, kan er meer toxiciteit zijn. Dat wel, dus daar moet je van bewust zijn.
En hou jij de regel ook aan dat als mensen niet meer kunnen lopen, dat je ze dan ook niet meer behandelt? Tenminste, als ze niet meer kunnen lopen door progressie van ziekte?
Dat is een goed punt.
Of ze kunnen inderdaad vanwege alle andere situaties niet meer goed
behandelen. Dat is een goed punt. Als mensen een slechte conditie hebben, puur door ziektelast, dat geeft veel meer dan wanneer meer duidelijkheid dan wanneer het komt door andere comorbiditeit. Mm-hmm. Dus dat maakt nog wel uit. Als het echt is, zoals wat jij zegt, iemand kan niet meer lopen door de ziektelast, ja, dat is een heel slecht prognostisch teken.
Ja, en stop je dan ook met de behandeling? Want ik weet dat er in de landen wel mensen zijn die dan, zelfs als mensen in een rolstoel komen, dat ze dan wel gewoon doorgaan met behandeling in de hoop van, hè, misschien wordt het nog beter.
Ja, hoop doet leven inderdaad. Ja. Maar immuuntherapie, zo'n situatie, er is geen enkele evidence dat dat zinvol is.
Nee, en dus misschien ook schade geeft.
Klopt.
Ja.
En wat je nu met name noemt, hè, zeker over de immunotherapie toevoegen voor de kwetsbare ouderen, dat geldt met name dus ook voor de uitgescheiden niet-klein cel longcarcinoom, of ook voor de nog eigenlijk, laten we zeggen, stadium 3, geldt dat ook nog daarbij? Of heb je het echt over de uitgescheiden?
De onderzoek dat er is het bij uitgescheiden longkanker inderdaad. Ja.
Ja.
Ja. En bij stadium 3, bij mensen die heel kwetsbaar zijn, dan wordt het natuurlijk helemaal zwaar. Want dan denk je ook nog aan bestraling en operatie. Ja. Dat is nog een brug verder.
Toen de immuuntherapie kwam, hè, 10 jaar geleden denk ik zo ongeveer, toen is dat heel snel eigenlijk landelijk geïmplementeerd. Toen deed het Academische Ziekenhuis dat eerst, en daarna is dat heel snel overgenomen door alle ziekenhuizen in Nederland. Nu heb ik het idee dat dat best wel regionaal wordt bepaald van wie doet wat. En nou, omdat het Academische Ziekenhuis het doet, doen de perifere ziekenhuizen eromheen het ook. Maar daardoor krijg je best wel wat verschil in behandeling in de landen. Het zijn misschien kleine verschillen, maar hoe zie je dat voor je? Zou het beter zijn om gewoon te zeggen vanuit, nou, misschien jullie werkgroep, van we doen het op deze manier, de academie die bepaalt en de rest dient dit advies te volgen? Of zou dat toch regionaal beter zijn?
Ik denk waar iets gegeven mag worden, dat meer iets is waar de verzekeraars over beslissen op dit moment. De richtlijncommissie sowieso niet. Dat ligt echt op een ander niveau. Ik denk zelf dat als het om behandelingen gaat met een hoge frequentie, dat het verstandig is dat je het overal kan geven. Want patiënten moeten naar het ziekenhuis komen. Je wil niet dat ze daar uren voor moeten reizen. Ik zie daar helemaal geen nut van. Kijk, en als een hele toxische behandeling is, zoiets wat nu speelde bij tarlatamab bijvoorbeeld, bij kleincellig. Kijk, dat vind ik verstandig om dat eerst meer ervaring op te doen bij ziekenhuizen met een intensive care die zich hier ook echt op toelegt. Dat kan ik me voorstellen.
Ja.
En dat kan je eventueel, als er meer ervaring is, dat breder uitrollen.
Ja, maar kan ik daar iets over toelichten? Over waarom dat nou specifiek voor de academie bedoeld is?
Ja, ik bedoel niet eens per se academie, maar meer met een grote intensive care. Omdat dat middel heel veel acute toxiciteit kan geven. Een soort allergisch-achtige reactie.
Ja.
En dan kan je echt in de problemen komen als de intensive care daar onvoldoende van op de hoogte is. En als je weinig dit soort middelen geeft, dan duurt het ook een tijdje voordat je dat goed geregeld hebt met de intensive care.
Ja.
En dit zijn uitzonderingsmiddelen. Maar over het algemeen denk ik het belangrijk is dat de meeste middelen overal gegeven worden. Hè, waar mensen met kanker behandeld worden.
Ja, precies. En het zijn natuurlijk ook vreselijk veel patiënten.
Absoluut, dus, ja. Kijk, dat vind ik voor een operatie toch wat anders. Dat is een eenmalig iets dan voor systeemtherapie, waar mensen 3 wekelijks of soms zelfs vaker van moeten komen.
Ja, precies.
Weet je nog of er trouwens studies eraan komen in deze kwetsbare oudere groep? Hè? Dus als het gaat om welke vorm van behandeling je achterwege moet gaan?
Nou, helaas niet, nee.
Nee, hè?
En het vervelende vind ik ook, bij de opzet van de onderzoeken wordt er meestal geen loting gedaan tussen kwetsbaar met of zonder een behandeling. Maar wordt het steeds vergeleken met mensen die niet kwetsbaar zijn. Dus je krijgt nooit echt een eerlijk antwoord op bij iemand die kwetsbaar is of heel oud. Is het een beter dan het ander? Wordt eigenlijk met de verkeerde groep vergeleken.
Want we doen het met name, dus de aanpassing van de behandeling. Je noemde net volgens mij 28%. Hè? Dat als een geriater in zo'n team zit, dat er een aanpassing van de behandeling komt van geen behandeling tot eventueel aanpassing van de medicatie van de behandelschema. En is dat nou met name voor de toxiciteit of heeft het ook echt invloed op de overleving? Of weten we dat gewoon niet zo goed?
Dat weten we niet goed, maar uit een van de onderzoeken die zijn gedaan komt niet significant naar voren dat de toxiciteit afneemt na zo'n CGA.
Ja.
Waarschijnlijk voor een groot deel onze behandeling wordt aangepast. Hè? Als je een behandeling niet geeft, dan heb je ook je toxiciteit niet.
Ja.
En dat er ook minder onverwachte opnames op eerste hulpen zijn. Dus dat zijn wel voordelen, maar dat is op hele kleine schaal met zwakke evidence. Wat ik zelf fijn vind met zo'n geriatrisch onderzoek is dat zowel voor mijzelf als voor de patiënt het duidelijker wordt waarom iets wel of niet kan. Gewoon puur omdat een derde met veel verstand op het gebied van kwetsbaarheid de juiste vragen stelt en onderzoeken doet.
Ja, want het blijft tenslotte ook een keuze, ook in een soort van shared care.
Hè? Zeker.
Dus dat betekent, hè, dus dat los van wat wij ervan vinden, ook natuurlijk de mening van de patiënt hè, daarin meegaat. En wat doe je nou als jullie dan toch een beetje haaks tegenover staan, waarvan bijvoorbeeld jij in het oncologieteam zeggen, nou, dit lijkt ons echt niet verstandig. Maar de patiënt zegt, ja, maar dit wil ik. Ik wil alles op alles zetten. En dat betekent, op papier wil ik dit allemaal. Ja, hoe
probleem kennen we allemaal, hè? Ja. Ook zonder een CGA.
Ja. Ja. Want ja, ga je dan toch de behandeling geven? Of zeggen we, nou ja, of zelfs als jij als longarts en het oncologisch team er niet achter staan, hoe?
Dat geldt voor alle patiënten die meer willen of anders willen dan wij het zouden willen. Ik denk dat het heel belangrijk is om aan te geven en om te vragen van waarom ze het willen, wat het doel is, wat ze mee willen bereiken hiermee. En als ik denk, nou, de kans dat iemand alleen maar bijwerking heeft, dan probeer ik dat ook wel eventueel met getallen te staven. Maar soms moet ik ook eerlijk zeggen dat ik denk dat mensen misschien wel korter leven met een bepaalde chemotherapie dan langer.
Ja, maar dat is waarschijnlijk.
Ja, soms heeft het ook wel zin om mensen even een week de tijd te geven om met familie over te praten, met de huisarts. En soms ook met een andere zoon of dochter terug te komen.
Ja.
Soms juist om iemand even alleen te spreken. Is het echt hun eigen wens of doen ze het uit een soort schuldgevoel voor zichzelf of voor iemand anders.
En leidt het ook veel tot second opinions elders? Als het toch?
Dat merk ik eigenlijk niet. Nou ja, als mensen het graag willen, dan vind ik dat prima. Soms helpt dat. Maar ik vind vaak dat als je iets meer de tijd neemt, dan kom je vaak een eind verder. Ja, soms komt het erop uit dat we zeggen, nou, we gaan het proberen. En het is niet wie A zegt, moet B zeggen. Je hoeft niet die 4 kuren af te maken of meer.
Als het niet gaat, gaat het niet.
Precies, of een dosisreductie, soms ook nog een middenweg, hè? Carboplatin 50%.
En even een hele andere vraag hierover. Financieel gezien zijn het natuurlijk best wel complexe consulten. Ik weet niet hoeveel tijd jullie hier hebben in het AUMC, maar ja, als je in de periferie zit, heb je nou een kwartier, 10 minuten voor een consult. En dan kan je moeilijk zo'n gesprek voeren. Hebben jullie dan ook een topsteam bijvoorbeeld om jullie hierin te ondersteunen? Zo'n ondersteunend palliatief team? Of doen jullie het allemaal zelf? Of?
Nou, kijk, als het gaat om patiënten met een stadium 4, hè, dat is per definitie al palliatief, kan je ook een ACP-gesprek ervoor maken. En dan mag je meer tijd voor uittrekken en ook apart declareren.
En dat doen jullie zelf?
Ik vergeet het vaak, zeg ik heel eerlijk. Maar het kan wel. En zeker als dat het probleem is, kan je daar meer voor vragen. Er staat gewoon een vergoeding tegenover. Dus ja. Dat zou ik dan doen.
Ja, precies. Precies. Nou, we zouden nog wat persoonlijke vragen willen stellen.
Ja.
Ben je getrouwd? Heb je kinderen? Woon je in de buurt van het ziekenhuis? Hoe heb je het allemaal geregeld?
Ja, ik ben al heel lang getrouwd. En ik heb 3 kinderen. De oudste is 19 en wil thuis blijven. Dat is tegenwoordig natuurlijk ook wat je steeds vaker hoort. Zeker als je in de buurt van Amsterdam woont. Ik woon in Amstelveen.
Ah.
En ze kan naar mijn werk fietsen, soms zelfs lopen. Dat is echt heerlijk. Wat met de diensten fijn. En ik hou verder van tennissen, padellen, lezen.
En hoe regel je het allemaal met 3 kinderen? Ja, ze zijn natuurlijk wat ouder bij jullie, maar had je heel veel hulp? Of?
Ja, vroeger heb ik wel... mijn ouders kwamen een dag helpen. En ik vond het heel belangrijk dat ze vindt dat mijn man ook 1 dag thuis is. Dus we delen het gewoon samen. Dat is heel fijn. Gelukkig iemand die thuis schoonmaakt. Heel blij. En mijn zoon, sinds hij 18 is, moet hij ook 1 keer per week koken.
Ah, kijk.
Dat is heel groot weer. Ja,
ja, heel goed.
Ja, zeker. En je moet ook geluk hebben. Hè? Dat kinderen gezond zijn, dat je zelf gezond bent, dat kan je ook alleen maar hopen.
Ja, ja, dat speelt natuurlijk ook op.
Ja.
Ja, ja, ja. Ja, ik zit in die commissie uitval van de NVALT. En het is natuurlijk een hot item nu, omdat er best wat medisch specialisten ermee stoppen. En we zijn op zoek dus wat de oorzaak daarvan is. Maar zoals ik het hoor bij jullie, is het in ieder geval allemaal heel goed geregeld.
Zeker, ja. Maar ja, nogmaals, dat is ook geluk, hè?
Ja, ja. Precies. Ja, ja.
Want heb je altijd gewerkt in het UMC?
Ja, altijd. Heel trouw.
Ja, ja.
Ja, ook je opleiding hier geweest. Opgeleid, gepromoveerd en eigenlijk nooit meer weggegaan. Natuurlijk denk je, daar heb ik er wel eens aan gedacht in het verleden. Maar ik heb een leuk team hier en ik woon hier in de buurt. Ja. Dus dan leuke extra taken. Dus ik heb niks te klagen.
En wat voor extra taken zijn dat?
Nou, zoals deze richtlijn en de longoncologiecommissie van de NVALT.
Ja.
Onderzoek.
Ja.
En dat soort dingen. Dus het is zo fijn om te kunnen doen.
Dan kan je ons nog een tipje van de sluier geven. Komen er nog andere dingen uit de richtlijn eraan waar we dit jaar nog naar uit moeten kijken?
Zeker. Op dit moment behandelen we een paar modules over longchirurgie. Zoals radiotherapie versus operatie. Segmentectomie versus lobectomie. FAT versus robot gestuurde operaties. Dat hopen we over een halfjaartje ook op de website te hebben. Want eerst nog langs de wetenschappelijke verenigingen. Ja, en daarnaast nog of het zinvol is om Permetrexed-onderhoud te geven bij stadium 4 longkanker.
Dat is een belangrijke.
Ja, ja, er is Nederlands onderzoek geweest, retrospectief. Dat je veilig zou kunnen stoppen met de maintenance of niet beginnen. Punt is, er blijft een onderzoek met hele lage evidence. Ja. Er is ook intussen een buitenlandse studie die dit ook laat zien. Dus je kan niet zeggen, we halen dit advies uit de richtlijn. Daar is de evidence gewoon te zwak voor. Maar er komt wel, is de bedoeling, als het wordt goedgekeurd, een toevoeging. Dat het te verdedigen is om geen maintenance Permetrexed te geven. Als je verwacht dat iemand veel toxiciteit ervan krijgt. Dat mensen zich wel gesteund voelen daarbij. Maar goed, dat moet nog worden goedgekeurd door de verenigingen.
Ja, maar allemaal heel belangrijke onderzoeken die heel erg nodig zijn ook.
Denk het ook, ja.
En heb je zelf nog punten vanuit deze richtlijn of deze module waarvan je zegt, nou, dit wil ik toch nog even apart benoemen, omdat dat nog niet aan bod geweest is?
Nou, misschien alleen dat ik het echt belangrijk vind dat mensen de voor hen meest passende behandeling krijgen. Of dat nou wel is wat het formele plan was of niet. Dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkst.
Ja, en ook voor de samenstelling van de zorg, hè, hoe dat gaat. Ja goed, daar heb je natuurlijk vanuit de richtlijn eigenlijk geen echte invloed op. Maar het is denk ik wel een aanbeveling om dat echt, zeker voor deze kwetsbare groep, om dat toch geriater of oudergeneeskundige meteen erbij te betrekken als het niet zo is.
Ja, en mensen zeggen vaak, mijn vader die schaatste de Elfstedentocht nog, bij wijze van spreken. Maar dat was inderdaad verleden tijd. En dat zegt niet dat het nu nog goed gaat. Ja. We kennen allemaal dat je soms dan chemotherapie geeft aan een voorheen enorm gezonde ouderen. En dat het toch het hele kaartenhuis instort. Dus daar moeten we altijd wel beducht op zijn. Ja. Je moet niet nihilistisch zijn, absoluut niet. Maar wel goed opletten.
Ja, nou ja, dat is denk ik een mooie boodschap en een mooie afsluiter.
Ja, we willen je heel erg bedanken voor de mogelijkheid om je te kunnen interviewen.
Graag gedaan.
En hopelijk wordt het in heel Nederland opgepikt om in ieder geval alert te zijn op de kwetsbare ouderen voordat je daar start met behandeling of doorgaat met een behandeling. Dus hartelijk dank weer voor het interviewen en ook dank aan alle luisteraars.
Dit was de Longcast, een podcast van de Envald. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.